Maar er wil zijn er dat ook dat vrouwen ontvankelijker zijn voor de dingen van God. En wij mannen, wij hollen haast vaak achterna.
Maar hier was het blijkbaar anders. De vrouwen waren tot een voorbeeld gesteld van hetgeen wat niet moest gebeuren. En daarom is het woord van Amos ook heel scherp. Hij zegt, hoort dit woord. En dat is een bevel. Hoort dit woord, want dat woord heeft iets te zeggen. Ook de dag van vandaag heeft dat woord ons iets te zeggen. En misschien kunnen we dat ook wel toepassen naar onszelf, wat er vandaag hier wordt gelezen. Namelijk, wat was hun grote zonde? Dat zij de geringen verdrukt en de armen vertrappen. Iets wat vandaag de dag wij als christenen, misschien niet direct in onze omgeving, of niet direct in ons midden doen, maar toch de armen verdrukken en de geringen, of de geringen verdrukken en de armen vertrappen. Als we kijken in onze samenlevingen, dan zien we dat vaak het grote geld, het grote kapitaal regeert. En alles moet wijken voor dit kapitaal, of voor die mensen die dat... Voor hun eigen eer in feite. Het kapitaal beheerst alles. Als we denken aan de derde wereldlanden, hoe machtige firma's en organisaties daar voor hun eigen voordeel armen verdrukt, omdat ze er zelf door verrijkt zouden worden. Dat is een vorm van verdrukking naar de armen toe. En ik denk dat wij als christen daar ook vaak te weinig bij stilstaan. Omzien naar de armen. Gisteren was het feest van Fiesta Filipina. En in onze gemeente is dat vaak zo dat er voor en tegen zijn. En zo is het ook in alle dingen zo. Er waren mensen voor en tegen in het begin. We weten het allemaal. Maar als we het standpunt van Roos bekijken, dan zeg ik chapeau voor Roos. Want wat heeft Roos gedaan? Het was een bewogenheid naar haar volk toe. We hebben al een paar dia's mogen zien over de Filipijnen, hoe het daaraan toe gaat. En Roos had het op haar hart om haar eigen volk, in feite de armen, iets te brengen van haar liefde voor Jezus, maar ook van de rijkdom. En dat is iets wat wij als mensen vaak vergeten. Wij zijn niet zo bewogen als het gaat om de armen. We zijn niet zo bewogen in het algemeen, en ik denk daarbij ook aan mezelf, dat ik niet zo vaak een bewogen mens ben. En ik wil daar een klein voorbeeldje van geven in mijn eigen leven. Ik en mijn broer en mijn zus zijn opgegroeid zonder moeder. Dus onze vader ging gaan werken en we zaten vaak bij de geburen. En die geburen, dat waren bakkers. Dat was een bakker en die had ook een café en een winkel. Dat was zo'n klein winkelke van vroeger. Alles was daar in één. En een aantal jaar geleden, misschien een jaar of 10 geleden, heeft die zoon de bakkerij overgenomen. En op een bepaald moment is zijn vrouw weggegaan van hem. Die stond er helemaal alleen voor om de winkel te doen. Die café was ondertussen gesloten. Maar die winkel te doen en om te bakken. Dus hij was bakker. En moet eerlijk zeggen, we zijn daar een beetje. Dat was onze tweede thuis, dus we kenden die mensen heel goed. En wat heeft mijn broer dan gedaan? Mijn broer heeft de zaterdag en de zondag gaan halen in die bakkerij. En dat is geen christen, dat was iemand die echt bewogen was. Hij was bewogen, ietsje noemde hij dan. En hij ging dan zomaar vrijwillig dat werk gaan doen. En moet eerlijk zeggen, ik heb dat ik een beetje beschaamd was over mezelf. Ik ben namelijk de christen, of de christen, ik ben een christen, ik zou het moeten anders doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook 2 jaar nog leercontract gedaan als bakker, dus nog veel te meer. En toch had ik het niet in mijn hart om dat te doen. En ik denk dat bewogenheid iets is dat we moeten leren. Er zijn mensen die dat uit hun eigen hebben. Als we kijken naar wereldse organisaties, hoe mensen zich inzetten voor bepaalde goede doelen, dan denk ik, dat kan ik daar nog veel van leren. En God wijst ons erop dat we inderdaad die armen niet mogen vergeten. En als we denken aan het feest van gisteren, aan die bewogenheid dat Roos geeft voor haar gezin, voor haar volk, dan zeg ik chapeau, want Roos heeft het goede gekozen. Namelijk om te laten zien dat haar liefde voor Jezus uitgaat naar haar volk en de armen in feite daar ook wel bij helpen. Onze rijkdom kunnen we delen naar anderen toe. En we zijn rijk. Als ik eerlijk ben, dan ben ik rijk. We zijn allen rijk. Hier in België leven we in een rijk land. We hebben zeker niets tekort. We zijn overvloedig gezegend. We hebben, in de Bijbel staat er, als we onderdak hebben en eten, dat het ons genoeg moet zijn. En ik denk dat ik in overvloed leef als ik dat dan lees. Dus maar om terug te keren, was het dat Amos benadrukte hier in dat eerste hoofdstukje. Namelijk om te zien naar die verdrukte, naar die arme. En te geven van die rijkdom. Het is niet verkeerd om rijk te zijn, maar het is wel verkeerd om die rijkdom te gebruiken alleen voor uzelf en die uit te delen van uw rijkdom. Want tenslotte, en dat vergeten we soms, als we rijk zijn, dan is dat ook een zegen die we krijgen van God. Als we een goed verstand hebben en een goed gestudeerd hebben, dan is dat iets wat we ook van God hebben gekregen, dat verstand. We mogen daarvoor blij zijn. En we kunnen ons loon dat we dan in feite hebben ontvangen, dat we daardoor kunnen gebruiken voor de armen. Want in feite moeten we alles zien, dat alles komt van God. God zegent ons. De een met dat en de ander met dat. Maar God zegent ons. Alles komt van God. En alles willen wij teruggeven naar God. In hoeverre staan wij daarvoor open om dat te doen? Om te beseffen dat wij in feite niets kunnen, dat alles is gegeven door God. En wat kunnen wij doen met onze rijkdom? En dan zien we ook dat hij zegt tegen die vrouwen, breng aan dat wij drinken. Het gaat eigenlijk om hun eigen eer, om hun eigen ik. Ook iets wat wij de dag van vandaag best tot onszelf kunnen betrekken. Onze eigen ik staat zo op de eerste plaats. En ik kan er heel veel over vertellen, en ik kan jullie daarbij vermanen, maar als ik kijk naar mezelf, dan moet ik mezelf eerst vermanen, want mijn eigen ik staat soms, vaak, bijna altijd op de eerste plaats, dat ik tot besef moet komen van, ja, het is niet ik, maar het is de ander. We zijn altijd zo geneigd om die eigen ik te strelen. In alles. Als ik zie naar ons gezin, als ik zie naar mezelf, dan zeg ik inderdaad, het is altijd ik op de eerste plaats. En we moeten leren om te zien naar de ander. Om te zien, om bewogen te zijn. Bewogen te zijn voor de ander. En ik denk daarbij aan de woorden van Jezus, dat hij zegt tegen de discipelen, ja, wie moeten wij dan uitnodigen? Wie moeten we uitnodigen, zegt Jezus, niet de rijken. Wie moeten we uitnodigen? De armen, die ons niet kunnen terugbetalen. Die moeten we uitnodigen. Dat is iets dat Jezus zo vaak heeft benadrukt in zijn evangelie. Van, denkt aan de armen, aan de verdrukten. Ook een tekst, wat is ware godsdienst, is omzien naar de wezen en de weduwen en u onbesmet bewaren van de wereld. Dat is ware godsdienst. De wezen en de weduwen, met andere woorden, de armen. En uzelf onbesmet houden van de wereld. Hoe vaak geeft Jezus in zijn woord en ook aan het volk Israël benadrukt van, zorgt voor de armen. Kijkt naar de armen. Zorg voor de armen. En ik denk, wij en onze rijkdom zijn daar veel te weinig mee bewust. Ik was onlangs, ik denk verleden week, op een conferentie, een mannenconferentie in Holland. En het was daar, ik wil daar een voorbeeld van geven, van misschien kennen jullie dat Vrij Zijn. En het is daar een project, Pan de Vida, ik ga dat een beetje kort uitleggen. Iemand van die van die organisatie, een christen natuurlijk, Wilkum van der Kamp, misschien kennen jullie hem, die heeft een zoon geadopteerd uit Peru. Die was 3 jaar, en als hij 17 jaar is, is hij teruggegaan naar Peru om daar de straatkinderen te helpen. En ik wil het kort houden. En op een bepaald moment houden ze, dus ze hebben een aantal tehuizen opgericht, en ze gaan de straat op, en ze, dus die eigen straatkinderen die opgevangen worden in die tehuizen, ze hadden een voorstel gemaakt van, kijk, laten we nu als iets kleine cadeautjes maken en we gaan naar de straat op en we gaan dat geven aan de mensen, aan de straatkinderen in Peru. En als je een keer wil kijken op de website van Vrij Zijn en je typt in Pan de Vida, dan kun je dat filmpje zien. Het is echt aangrijpend. Welke armoede er daar is. En die kinderen die waren vol enthousiast. Het waren misschien ook al kinderen van 17, 18 jaar. Kleiner bij, dus ze gingen met een bus naar die bepaalde wijken die echt bekend stonden om armoede. We moeten, je zei er ook bij, je moet dat niet romantisch voorstellen. Dat, het was echt van het venster open, hup, cadeautje en weer toe. Want anders, in 1, 2, 3 waren ze dat bestormd en was alles in 1, 2, 3 weg. Dus, maar wat gebeurde er? Op een bepaald moment waren ze door de cadeautjes. Het was gedaan en al die kinderen stonden daarna en ze hadden geen cadeautjes meer. En weet je wat er zo aan grijpen was? Bepaalde kinderen die trokken hun jeansbroek uit, hun schoenen en hun t-shirts. Niet allemaal, maar toch en heel veel. En ik vond dat zo aan grijpen dat zij die niets hebben, kunnen geven. Wij, en dat is vaak zo, wij geven. Wij geven aan onze overvloed. Als ik iets geef, dan heb ik nog niets tekort. Maar de armen die delen. En ik denk dat dat een groot verschil is. De armen die delen van hun armoede en wij geven van onze rijkdom. En dan denken we, ah, we geven ons 10, wow, God zal ons wel zegenen. Tenminste, dat denk ik. Maar het heeft mij ook weer aangegrepen hoe verkeerd wij soms bezig zijn. Wij denken dat wij zo goed bezig zijn. Oh, wat denken wij? Wij zijn goede christenen, we geven onze 10 en we zijn er soms nog zo fier op. Maar als je dan zulke verhalen hoort, dan denk ik, wat ben ik nog zo klein. Zo klein was ik nog als ik dat hoor. En het raakt mij als ik dat hoor. Ik ben nogal emotioneel, je weet, de tranen springen nogal in mijn ogen, al klein, het kleine huis op de prairie, ik zit om van te blitten. Maar als het erop aankomt in de praktijk, dan is het vaak anders. Dan is het vaak anders. Dan zijn we juist anders. En hier zien we dat Amos ons waarschuwt. Mensen, kijkt naar de armen. Geeft en houdt over. En God zal u zegenen. Dat is een belofte. Maar wij leven in ons Westen. We hebben hier bepaalde taken. Onze kinderen moeten studeren. En wij hollen maar door. Om zeker onszelf en onze kinderen niet tekort te geven. We leven hier in een rijk land. En ik ben er echt van dankbaar voor. Met, voor hetgeen dat wij doen. Dat ons land heeft gedaan. Het zorgt voor ons. God zorgt voor ons, maar ook ons land. We hebben hier veel zegeningen. En ik ben nu 48 jaar. Bij 2 jaar word ik 50 jaar. En ik had gedacht, ik zou het graag... Ik heb gehoord, als je 50 jaar zit, dat je 4/5 kunt werken. En ik zou dat graag doen. Waarom? 1 dag in de week, om thuis te zijn, om mij nog meer te verdiepen in het woord van God. En de dingen van God te mogen doen. Want als je gaat gaan werken, dan schiet er inderdaad heel weinig tijd over. En we hebben nog het voorrecht om dat te doen. Ik hoop dat ik het financieel dan aan kan, want tenslotte hebben we maar 1 loon. Maar ik zou dat echt op mijn hart, ik zou dat echt willen, echt om 4/5 te kunnen werken. Om 1 dag de week af te zonderen en echt mijn stille tijd te onderhouden. Een keer goede boeken te lezen. Dat is echt iets dat ik op mijn hart heb om dat te mogen doen. En we kunnen dat doen, want hier in België is die mogelijkheid. En als we dan kijken, als we minder gaan werken, welke zegen we kunnen zijn voor anderen. Dan denk ik, of niet dan denk ik, dan weet ik dat het zo is. Als ik denk naar mijn vrouw, wat zij allemaal doet in de school met de Bijbel en Stefan en al die anderen die rondrijden met die bus, ganse dagen. Dat is een halftime job. Waarom doen ze dat? Uit liefde voor de school, uit liefde voor Jezus. Die goede werken, die zo belangrijk zijn. Als wij wat minder zouden gaan werken en minder denken aan onszelf, dan zou er inderdaad veel meer vrijwilligerswerk kunnen gedaan worden. Maar we zijn zo bewust of behoest op ons eigen ik, op ons welstand. Bewogenheid, ik denk dat het echt iets is dat we gaan moeten leren. En ik moet dat echt leren. Ik heb dat al proberen een beetje te leren, maar het is vaak heel moeilijk, want die eigen ik staat altijd vooraan. En dan zien we in feite hier dat Amos dat woord brengt naar die vrouwen. Breng aan dat wij drinken. En dat is ook weer iets dat de dag van vandaag in feite in onze maatschappij heerst. Feesten. Feesten. Als we kijken in het nieuws de afgelopen 2 zomermaanden, dan was het de ene happening naar de andere. Wat is Tomorrowland en Torot Wechter? De ene feest naar de andere. De mensen hollen er naartoe. De kinderen hollen er naartoe. Iedereen wil feesten, want dat is het leven. Onze kinderen kunnen dat vaak zeggen. Ja, feesten, dat is het leven. Is dat het leven? Het leven is Jezus. Maar hier zien we ook weer dat die vrouwen en die mannen, Hans, die bevolking, die rijken in feite, maar 1 ding voor ogen hebben. Laten wij drinken. Laten wij aan onszelf denken, want dat is het ware leven. Laten wij drinken, feest vieren. En de wereld, de dag van vandaag, doet niet anders. Want ze hollen van het een naar het ander, van het ene feest naar het andere. Terwijl ze in feite vergeten waar het werkelijk om gaat. Het gaat om Jezus. Die zij niet kennen natuurlijk. En dan zien we dat Amos daardoor een oordeel zal brengen. Van kijk, vrouwen, mannen, Israëlieten in het algemeen. Want het woord was ook voor de Israëlieten, nog is voor de Israëlieten. Van kijk, als jullie zo verder leven, dan komt er een oordeel. Dan komt er oordeel. En dan zegt hij, dan zullen er dagen komen dat jullie zullen weggetrokken worden uit het land. En hij schreef het nogal cru. Dat men u met angels zal optrekken en wie van u overblijven met vishaken. Eerlijk gezegd, als je dat zomaar leest, dan is dat een hot een en het ander. Het is niet mals wat Amos hier schrijft. Hij is hard, het is een hard woord dat hij brengt naar de mensen toe. Waarom? Omdat ze misschien zouden beseffen met wat zijn we hier bezig. Maar wat zijn we hier bezig? We leven niet maar een bepaalde korte tijd. En gaan we dat inderdaad voor onszelf houden of zijn we zo geneigd Of is er zo'n bewogenheid dat we leren om te gaan en te kijken naar die verdrukte, naar die armen? En weet je wat het ook dan is? Het ergste, dat het ook gebeurt, zoals we hier op de pas hebben gelezen, tot 5 maal toe moet Amos zeggen, toch hebt hij u niet bekeerd. Toch hebt hij u niet bekeerd. En wat er hier gelezen wordt, hier, in die dagen zullen over u komen, dat is dan ook gebeurd in het jaar 722 voor Christus, is inderdaad Hans dat tienstammenrijk uitgeroeid, weggedreven naar Babylon. En de dag van vandaag is dat tienstammenrijk, dat is er niet meer. Al die Joden die nu nog leven, die stammen af van Juda. Juda en Benjamin, denk ik. Twee stammenrijk. Dus Hans die groep van die tienstammenrijk is opgegaan in de andere volken. Alleen Juda en Benjamin, denk ik, zijn overgebleven. Die twee. Niet omdat ze zoveel beter waren, maar omdat God daar ook ergens zijn voorziening in had. Want het is met Israël dat hij verder gaat. En dan gaan we verder. Dan zien we dat God, of tenminste dat Amos, die mensen ook in feite nog een keer benadrukt van, mee wat zijn jullie bezig? Mee wat zijn jullie bezig? Het staat er zo mooi op, Israëls eredienst afval. Komt naar Bethel en pleeg afval, naar Gilgal vermedert de afval. Met andere woorden, die mensen waren godsdienstige mensen. Het waren geen heidenen die niets van God afwisten. Het waren mensen die zelfs de eredienst in ere houden, dachten ze. En dan staat erbij, in vers 4, ontsteekt een lofoffer van het gezuurde en roept vrijwillige offers uit. Het gezuurde. Heeft God niet gezegd dat het moesten ongezuurde broden zijn? Maar hier gebruiken ze gezuurde broden. Waarom? Het was misschien lekkerder. Dus alles was voor hun eigen eer en hun eigen buik. En ze hadden dan toch de intentie van, we doen het voor God. En we moeten daar ook een keer bij stilstaan van, met wat zijn we nu ganse dagen bezig? Is dat nu hetgeen dat telt? Zijn we nu werkelijk bezig met wat God van ons vraagt? Hier, die mensen dachten echt dat ze een eredienst hielden ter ere van God. En ze waren nog zo vrijmoedig om te zeggen, of Amos zegt, lofoffers van het gezuurde en vrijwillige offers. Dus ze gaven niet alleen hun tiende, ze gaven ook vrijwillige offers. Met andere woorden, ze gaven van hun rijkdom en ze dachten daarmee God een plezier te doen. Hè. Ze waren nog zo hoogmoedig van te zeggen, we geven zelfs vrijwillige offers, we geven onze tienden. Mensen, kijk naar ons, wat wij hier allemaal doen. Zal God ons niet aanhoren vanuit de hemel? Kijk wat we doen. Maar God heeft geen behagen in offers. God geeft geen behagen in tienden. Als het niet gepaard gaat met bewogenheid en liefde tot de medemens en tot God. En ik wil ik heb eigenlijk een drukke maand gehad van de maand. 14 dagen alleen met Heer, tussen verjaardag zijn we naar Luxemburg geweest. En we zaten op de zondagmiddag op een terrasje in La Rochette, denk ik. En het was goed weer, we zaten buiten. En het was daar ongelooflijk een drukte van moto's. Ongelooflijk. Al mensen van 45, 50 jaar met die... Met die prachtige moto's, kapitaal, dat er stond, ongelooflijk. En ik zei tegen mezelf, ik weet niet of ik het tegen Heertje gezegd heb, van, goh, moet dat nu eens zien. Al die rijkdom hier tezamen, hè? En ze beseffen niet wat ze de armen misdoen. Dat was een gedachte van mij. Ik zei, wat ben ik blij dat ik mijn tiende heeft. Zo dacht ik, wat ben ik blij dat ik mijn tiende heeft. Of dat mijn redding is, die tiende. Of dat ergens wilt je dan uzelf, besparen, ik kan u op het juiste woord niet, ergens, alblieft, schoonspreken, hè, omdat hij uw tiende heeft, oh, God zal mij maar aanhoren. Zo dacht ik, totdat ik hier mijn tekst las. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om tiende geven, het gaat niet om offers, het gaat hier. Uit liefde voor Jezus, wat doen we uit liefde voor Jezus? En ik denk daar ook bij aan dat Jezus dat dikwijls aanhaalt in zijn evangelie. Als de discipelen op Sabbat door het koren lopen, dan trekken ze daar, omdat ze honger hebben, trekken ze daar enkele koren af om op te eten. En de fariseers, die waren er als eerste bij om Jezus te vermanen en zeiden, joh, maar ja, moeten je uw discipelen nu werkelijk vandaag koren aftrekken op de Sabbat nog? Of dat dan nu zo'n probleem was. Ze hadden honger. En wat zegt Jezus? Barmhartigheid wil ik. Geen offerande. En dat is iets die mij ook aangesproken heeft. Barmhartigheid en geen offerande. Nog een voorbeeld van Jezus. Toen hij samen met de tollenaars het huis binnenging. Bij die zondige mensen. Die daar ook zaten. Die echt Jezus nodig hadden. Want Jezus is gekomen niet voor de gezonden, maar voor de zieken. En ze kwamen ook weer, de fariseers, bij Jezus en zeiden tegen hem, ja, weet hij met wie dat hij hier eet, Jezus? Met het uitschot, de tollenaars, de hoereerders. En wat zegt Jezus? Ik zeg het nu met mijn eigen woorden. Je moet niet zo vlug oordelen. Barmhartigheid wil ik. En geen offeranden. En dat is het, wat we moeten leren. Barmhartig zijn. Leren wat dat betekent. We moeten hij... Die offeranden zijn onze uiterlijke godsdiensten. Allemaal goed en wel. Maar het is hier in ons hart wat telt. En het ergste van al is dat zij dan nog naar die heilige plaatsen gaan. Naar Bethel en Gilgal. Wat is er gebeurd in Bethel? Ik ga nu een keer kijken naar mijn papiertje. Daar heeft Jacob God ontmoet. Als we dat verhaal kennen van die droom en die ladder. Daar komt God naar beneden om Jacob aan te spreken. Daar ontfermt God zich over Jacob. Jacob, wie was Jacob? De zoon van... Waar zijn ze daar, onze... Ah, Femke. Wie was Jacob? De zoon van... Ja. Voilà, ze. Ziet zijn les van mij, hè. En van de anderen, sorry. Inderdaad, de zoon van... Met een mindroi, ik weet. Isaac. Van Isaac. Daar... En Jacob, als we de geschiedenis kennen van Jacob, dan weten we dat Jacob zo geen heilige man was. Hè. Het was een bedrieger. Maar God heeft hem daar in feite aangeraakt en God ontfermde zich over Jacob. Daar heeft hij ook gezegd, ik zal met u zijn zoals ik met uw vader ben en met Abraham. Jacob heeft daar niet veel van begrepen natuurlijk. Maar daar heeft hij wel een ontmoeting gehad met God. Daar te Bethel. Daar heeft God zich ontfermd over Jacob, want hij had een plan met het volk Israël. Dat verbond dat hij had, gesloten met Abraham, gaat verder in de lijn van Isaac en Jacob. En Jacob was de volgende die dat plan en dat verbond van, God mocht uitvoeren. Jacob, de bedrieger, tot en met. Maar God ontfermt zich juist over zulken. Waarom? Want zijn plan gaat voor. En dan zien we dat juist op die plaats... Zij afval plegen. Die heilige plaatsen. Wij kennen dat hier niet zo, die heilige plaatsen. De katholieken kennen dat wel. Hè. Denk maar aan Lourdes, aan Fatima. Dat zijn voor de katholieken heilige plaatsen. Wij hebben dat niet zo. Misschien Jeruzalem. Ik weet het niet. Ik ben er nooit naar Jeruzalem geweest. Maar wij hebben geen heilige plaatsen meer. Wij weten niet meer wat dat betekent. Die momenten waar God daar zich openbaard geeft aan die mensen in die tijd. Dat was voor hen een gedenksteen. Hè. We weten dat Jacob daar een gedenksteen heeft opgericht... om te gedenken, daar heeft God mij aangeraakt. Misschien weten jullie nog het punt van jullie bekering allemaal. Dat is ook een heilig moment. Ik weet dat van mezelf. Ik ken het zeker ook al van buiten. Hè. Achter 10 jaar christen zijn, dat God mij aangeraakt heeft... daar in die plaats in Denemarken. Dat hij daar mij heeft getoond van wat het evangelie inhoudt. Dat is iets, een gedenksteen in uw leven. Iets dat God tot u heeft persoonlijk gesproken... en waarvan je dat nooit meer zult vergeten. Een bijbeltekst, dat kun je vergeten. Maar die tekst... die je dan gekregen hebt, dat vergeet je nooit. Zo was het ook met onze, met Jacob, die dat gedenkteken, dat hij daar heeft opgericht, omdat hij weet, God heeft mij daar ontmoet. En het vreemde was, dat Bethel nog een belangrijke plaats was. En ik wil dat eens voorlezen in Genesis 35, vers 2. Omdat het toont, in feite de essentie van de zaak. En hoe vaak en hoe vlug wij afdwalen van het woord van God. Genesis 35 vers 2. Of ik ga dat gewoon een keer lezen. Dus ik heb gezegd, Bethel is een heilige plaats. En hier komt Jacob terug naar die plaats. Maar je weet, God zei dat tegen Jacob. Genesis 35 vers 1. En God zei tegen Jacob, maak u reisvaardig, trek naar Bethel, blijf daar en richt er een altaar op voor de God die u verschenen is toen hij vluchtte voor uw broeder Esau. Ik ga heel die vertelling en die geschiedenis niet herhalen. Jullie weten wat het betekent, ik hoop het toch. Jacob, die moet terug naar Bethel. En dan gebeurt het. die heilige plaats dat hij de eerste maal heeft ontmoet, dat doet bij Jacob iets branden. Een heilig moment voor Jacob van, oei, daar heeft God mij aangeraakt. En wat gebeurt er dan? Er komen daar gevolgen aan. Toen zeide Jacob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren. Moet ik goed lezen. Ze waren al, hoe ver waren ze in de tijd al? Doe weg de vreemde goden die in uw midden zijn. Reinigt u en verwisselt uw klederen. Laten wij ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. En ik zal daar een altaar oprichten voor die God. Hoe ver waren ze in de tijd? Ik weet het niet, ik heb het niet opgezocht. Misschien een aantal jaren. Maar Jacob, in die tijd dat Jacob de eerste keer naar Bethel God ontmoette en de tweede keer, zien we dat er al heel wat veranderd was in dat leven van Jacobs huisgezin. Er waren al afgoden binnengetreden en hun kleren verwisselen. Reinigt u en verwisselt uw klederen. We moeten ons een keer af, waarom moeten zij uw klederen verwisselen? Als ze afgoden wegdoen, ja. Dat is normaal, hè. Afgoden, die horen niet in een plaats waar God is. Er is maar één God, onze God. Reinigt u en verwisselt uw klederen. Verwisselt uw kleren. Waren ze dan zo afgrijselijk gekleed? Waren ze niet waardig om tot God te naderen? Blijkbaar niet, hè. Of waren het misschien vuile klederen? Misschien, en ik denk dat het ook naar onze jeugd en naar ons ouders ook is, dat onze, hoe lopen onze kinderen erbij? En ik spreek in mijn eigen huis, want ik weet, bij ons is dat ook een probleem. In mijn eigen huis. En ze zitten hier, ze moeten een keer allemaal nadenken, verwisselt uw klederen. Denk een keer na, hoe loop je erbij? Voor God, hè? Niet voor uzelf, en niet voor de mensen rondom, maar voor God. Jacob wist, oei, ik ga hier naar God toe. Er moeten hier dingen veranderen. Wij hebben die neiging niet zo in ons eigen mens. Wij hebben die neiging niet. Wij hebben zo geen... Van ons is het allemaal genade. Oké, het is waar, het is genade. Maar er moeten dingen... Jamai, ik wil geleerde woorden gebruiken. Je ziet dat ik dat niet gewonnen ben. He. Het is belangrijk dat we weten waar het over gaat. Als we God gaan naderen, dan komen er bepaalde dingen op ons af. Dan moeten we ons reinigen. En Jacob wist dat. Die vreemde goden, die klederen. En dan leest hij nog verder. Toen gaven zij Jacob in vers 4. Of ik ga het gewoon een keer doorlezen. Laten we ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. En ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft. Ik vind dat zo mooi dat hij dat zegt. Voor die God die mij geantwoord heeft. Ik hoop dat we echt een persoonlijke relatie hebben met Jezus. Dat we mogen zeggen, God heeft mij geantwoord. Heeft God tot jullie al geantwoord? Hier heeft Jacob getuigd in zijn familie. Daar heeft mij... God geeft mij geantwoord. Ter dagen mijn benauwdheid staat er nog bij. Als ik in angst was, verdriet, zorgen, heeft God mij geantwoord. En ik denk, God antwoordt in onze benauwdheid. Als we ziek zijn of wat dan ook, God is er. Daar ben ik van overtuigd. Maar we zien het niet altijd en het is niet altijd zoals wij het willen. Maar God spreekt. En dat heeft Jacob hier ondervonden. Daarom was er een verandering in zijn huisgezin. Daarom was er een reiniging. En dan nog, dan gaat hij verder. En die met mij geweest is op de weg die ik gegaan was. Heel mooi dat hij dat schrijft. God is met mij. Jacob wist het. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die in bezit waren en de ringen die in hun oren waren. En Jacob begroef ze onder de terebin die bij Sihon is. Daarna braken zij op en de schrik voor God viel op de steden rondom hen. Welke zegen krijgen ze niet? We lezen, we waren daar totaal in een andere tijd dan wij nu leven. Schrik. Van wie moeten wij schrik hebben? Van de duivel? Maar in die tijd was het anders. Er waren bendes misschien actief. De mensen hadden ook honger en dorst. En misschien was er daar rijkdom. Hè? Jacob kon aangevallen worden. Maar welke zegen is er niet als we durven te kiezen voor Jezus? Als we inderdaad zeggen... We gaan inderdaad die ringen, die klederen, die afgoden en alles wat mij bezighoudt, die mij afhoudt van God, wegdoen. Dan komt er zegen. De schrik viel. En de schrik voor God viel op de steden rondom hen. Welke zegen heeft God dan niet geboden aan Bethel? In Bethel. Daar was die eredienst nu. Welke afval. God, ik weet niet waar het al juist staat, maar dat, vaak zegt God niet... In zijn woord, ik veracht of ik verfoei uw erediensten. Nou ja, hier was het zeker zo. En de tweede plaats was Gilgal. Wat was er in Gilgal gebeurd? Even kijken hoe laat dat is. Oei, oei, de tijd gaat weer vlug. Wat was er in Gilgal gebeurd? Weet er dat iemand? Ik kan het niet vragen aan zondag, schoolleiders. Want, aan de zondag. Ja, ja.
Maar ik wil dat het
het volk dat?
Het volk van Israël voorleggen, gaan we op dienen of kies je dan de volk?
En heel, maar ja, gelijk erop Jan. Nee, maar daar, dat was inderdaad bij Jozua. Ze komen in het beloofde land. Na 40 jaar rond te zwerven in de woestijn, hup, eindelijk in dat beloofde land. En Gilgal, dat was de plaats waar God opnieuw zijn verbond met Israël bevestigde. Ten eerste in de besnijdenis. Daar zijn ze besneden, opnieuw besneden geweest na die 40 jaar in de woestijn. Ze waren het uitverkoren volk. God had gezegd van jullie zijn mijn volk. En een uiterlijk teken zal zijn de besnijdenis. We kunnen dat lezen in Genesis 17 denk ik. Ik ga dat nu niet lezen. En we weten ook dat de moslims ook besneden zijn. Waarom zijn ze ook besneden? Omdat Ismaël, de zoon van Abraham, ook besneden is geweest. Je kunt dat lezen in Genesis 17. Maar daar zegt God werkelijk tot Abraham, maar hij had er nog Isaac niet, het verbond zal zijn met Isaac, niet met Ismaël. Dat is het volk, dat is het verbondsvolk, Israël. De moslims claimen wel dat zij het verbondsvolk zijn, maar in Genesis 17, als je dat een keer wil opzoeken, dan staat er daar heel duidelijk in. God zegt nee tegen Ismaël en ja tegen Isaac. Daar worden ze opnieuw een heilig moment in feite van besnijdenis. Van inderdaad, we zijn het volk van God. Na 40 jaar rond te zwerven in die woestijn. Het verbond van God wordt opnieuw aangehaald. En ook de belofte dat God voor hen gaat zorgen. En wat er ook nog gebeurt in Gilgal is namelijk het volgende. Ze hadden 40 jaar manna geheten. En op die dag vieren ze het paasje. Je kunt dat ook lezen in Jozua 5. Misschien kunnen we nog een keer vlug opslaan. Ik vind dat altijd geestelijk dat. Jullie misschien niet, maar ik wel. Jozua 5, we gaan dan een keer vlug aanhalen. In vers 10 staat er: terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het paasje op de 14e dag van die maand. Des avonds in de vlakte van Jericho, aan het begin van het beloofde land. En zij aten, daags na het pascha, van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroost koren, op diezelfde dag, en het manna hield op. En daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden gegeten, dus hadden Israëlieten geen manna meer, maar zij aten dat jaar van al wat het land Kanaï opgeleverd had. Daar lezen we opnieuw hoe heilig die plaats was. Namelijk dat ze bewust mochten worden van daar heeft God ook tot mij gesproken. Daar in Gilgal. En juist die twee plaatsen zijn de dag van vandaag, in Amos, tijd tenminste, een afval. Ze betekenen een afval. Die mensen weten niet meer waar het om ging. Ze deden maar, die voorschriften waren er wel en ze probeerden ze nog na te volgen en ze dachten dat ze het nog goed deden. Maar hun hart was er niet bij. Hun hart was er niet bij. Dan zegt hij nog Amos: zo wilt hij het immers haren, o Israëlieten, luidt het woord van de Heere Heere. Dat is iets die mij ook aangesproken heeft. Niet. De vraag is: wat willen wij en wat wilt God? De Israëlieten hebben het gedaan dat zij het wilden. Die voorschriften van God, ze waren niet volledig afgeschreven, maar het was niet zoals God het bedoeld had. Waarom niet? Omdat hun hart er niet bij was. Zo is het ook de dag van vandaag nog. Als wij samenkomen, zijn wij er met ons hart bij. Het gaat om Jezus als we samenkomen. En alleen om Jezus. Wat kunnen wij doen voor Jezus? Er heeft één vrouw in de Bijbel dat heel goed verstaan. Ik heb dat al gehaald een keer in een bed stond, ik weet het niet zelfs niet meer. Dat ze daar, die vrouw met die mieren. Een heel jaarloon heeft ze verspild, volgens sommigen, aan Jezus. Maar ze wisten heel goed wie Jezus was. En vooral wat Jezus heeft gedaan. Want het staat erbij, ze was een zondares. Alleen mensen die weten dat ze veel vergeven zijn, kunnen inderdaad heel veel liefde tonen aan Jezus. Die vrouw wist van, ik heb hier heel veel schuld op mij, maar alles is vergeven door Jezus. Die vrouw wist dat. En de discipelen die zeiden, wat doet die vrouw, die dat verkwisten. Maar Jezus zegt, overal waar het woord zal gelezen worden, zal van mij gesproken worden. Waarom? Omdat Jezus wist waarom dat zij het deed. En ik denk, we moeten daar ook een keer over nadenken. Wat doen wij voor Jezus? Welke liefde hebben wij voor Jezus? Hoe groot is onze liefde voor Jezus? Dat zal zich uiten in onze werken, in ons bidden, in onze tijd, in onze omgang met Jezus. Dat zal zich duidelijk uiten. Want als wij omzien naar God, of tenminste omzien, als God, niet dat we alles moeten kunnen en weten en dat we perfecte mensen zijn, maar God ziet uit. Als hij hoort van, oei, we willen ons uitstrekken naar God, dan komt die zegen, die Heilige Geest in ons, en dan gaan we inderdaad een stromen van levend water mogen zijn. Zoals we ze pas hebben gezongen. Maar we vergeten dat soms. Een stromen van levend water. Dan gaan we niet meer zitten klagen en zagen, dan gaan we meehelpen bouwen. Aan de gemeente, aan alles wat er te doen is. En dat is het juist wat we soms mankeren in onze gemeente. Te veel gezaagd en te weinig gedaan. Waarom? Omdat we te veel zien op ons eigen ik en niet wat Jezus voor ons voor hebt. Dat is zo belangrijk. En dan ga ik nog vlug afsluiten met die oordelen, die onbekeerlijkheid. Dan noemt hij daar een paar oordelen dat hij gaat geven. Honger, geen regen, wat is er nog? Pest. Het waren allemaal dingen die Mozes ook aan de Israëlieten heeft gegeven van zegen of vloed. Zegen of vloek, je kunt dat lezen. En ik denk dat het Leviticus is. De zegen of de vloek. Als je gehoorzaamt en luistert naar Gods geboden, dan krijg je de zegen. Luister je niet, dan is er vloek. Dan kunnen we zeggen, ja, moet dat nu zo net zijn? Is dat nu zo belangrijk? Is God zo een God die zomaar oordeelt? Maar we vergeten welke bedoeling God hiermee geeft. God heeft namelijk de bedoeling om die mensen terug naar hem te trekken. Want eens zullen ze voor hem staan. Bereid u om uw God te ontmoeten. We leven hier maar een bepaalde korte tijd. Heel kort. Maar eens zullen we in de eeuwigheid voor God staan. En dan. En dan. En daarvoor moest God zo oordelen. Moest God inderdaad in zo harde woorden spreken. Van mensen. Zet er toch een keer bewust mee wat je bezig bent. Ook voor onszelf weer toepasselijk. En ik denk ook nog. Ik denk nu aan onze Silas. Jij is er nu niet zeker? Ja. Je had op zijn hart natuurlijk die jonge gasten. Hè, dat is nu een beetje de mode van op reis te gaan. En al liftend zijn ze naar Zuid-Frankrijk geweest. Ik heb hem gevoerd op de 17e aan het station. Ik zei tot morgen, ik ga je wel komen naam doen. Maar Sander, daar zat hij al in Zuid-Frankrijk. Maar natuurlijk content. Maar dat terug alweer een keer, hij kwam thuis bij ons, alweer een keer had hij meegaan met een moslim. Zegt hij, we waren bijna bekeerd. Waarom? Die moslim heeft niet anders gedaan dan gesproken over zijn evangelie. Over de Koran, over Mohammed. En liedjes opleggen, ik weet niet hoe lang dan zijn auto gaan zien, ze waren maar twee. Maar in ieder geval, die mens was vol van zijn geloof. En ik moest ook nadenken aan mezelf, van hoe ben ik? Ik ben echt niet, ik moet eerlijk zijn, ik ben geen evangelist. Ik geef dat eerlijk toe, ik sta nog home in mijn mond vol tanden. Dat kan ook natuurlijk niet alles zijn in het leven. Maar het getuigt wel ergens van welke liefde, zijn natuurlijk kan je zo niet zijn van die moslim, maar toch, het benadrukt toch dat die mensen soms zo doordrongen zijn van hun geloof. Terwijl dat bij ons soms zo moeilijk naar boven komt, nadat wij soms zo moeilijk durven spreken over dat geloof. Dat heeft mij ook aangeraakt. Ja, er is zoveel te vertellen over Amos. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat hier moest voorbereiden, zoals jullie weten, gaan we Hans het boek Amos behandelen de zondag. Dat was ook weer de eerste die er niet echt voor nodig stond. Ja. Moet je een beetje een rebel zijn natuurlijk. Maar als ik dat dan begon te lezen en te zien, dan dacht ik inderdaad, ja, wij spreken altijd van de liefde van Jezus, en inderdaad, we zijn vrijgekocht, tiende geven en al de hands niet in de hemel brengen, we zijn vrijgekocht, maar wat zal onze kroon zijn in de hemel? Dat we gered zijn, wie gelooft, die is gered, maar wat zal onze kroon zijn in de hemel? Gaan we komen met lege handen, of zoals het hier staat, uit het vuur gerukt, als een brandhout uit het vuur gerukt? Of zal God zeggen, wauw, kijk hier wie dat hier is? kom maar binnen, kom binnen, hè, laat maar het rode tapijt uit, kom maar binnen. Of gaan we maar een beschamde kaken moeten staan en zeggen, ja, maar, ja, Jezus, had ik wat geweten. Ik had misschien toch wel beter mijn best gedaan. Nu is de tijd om het nog te veranderen. Maar weet je wat dat komt? Dat, wij kunnen hier preen tot morgen, hè, en zeggen, hij moet dat doen, hij moet dat doen, hij moet dat doen. Weet je wat dat komt? Het wordt niet aangeraakt in ons hart. Een geestelijke opwekking is er niet. En dat wordt gegeven van boven. En wij moeten bidden om een geestelijke opwekking. Omdat er echt liefde voor Jezus mag zijn in onze harten. Maar God weet, als we hier één dingetje zeggen van ja tegen God, dat God komt met zijn zegen. En ik denk daarbij aan Agab, en dan ga ik afsluiten. Koning Agab was een hele slechte koning. Het staat ervan dat er geen slechtere koning zal zijn dan hem. Alles wat hij deed, was tegen God. Maar op een bepaald moment zegt hij, keert hij zich naar God. En wat zegt God dan? Kijk een keer naar mijn kind Agab. Hij heeft dan terug weer weggesmeten. Hè? Agab heeft nooit echt God toebehoord. Maar de reactie van God, van kijk, dat is een kind of iemand die vraagt om mij. En God is daar. We vergeten vaak, en hier in het Bijbelgedeelte komen die echt vaak naar voren, van die oordelende God. Maar God is een vader. In het Oude Testament staat zo vaak, ik dacht dat je mij had genoemd mijn vader, tegen Israël. In het Nieuwe Testament staat er zoveel keren, maar in het Oude Testament staat het ook, ik had gedacht dat jullie mij zouden vader noemen. Weten wij welke voorrecht we hebben in Christus? He? Weten wij dat? Beseffen wij welke genade wij hebben? Wij zondige mensen. Wij die niet waardig zijn om in de hemel te komen. Of ik toch niet? Misschien dat jullie heiliger zijn dan ik en beter. Maar als ik op mezelf zie, dan ben ik maar een zondig, ellendig stukje mens. Die elke dag moet op zijn knieën gaan zeggen, help me Heer, ik heb weer dat of dat gedaan. Of ben zie of lang of hinter. Maar toch zegt God, kom maar Jan. Kom maar. Jezus heeft alles volbracht. En daarmee wil ik afsluiten. Ik wil nog bidden. Vader, we zijn u dankbaar, Heer, dat gij alles hebt volbracht. En wij hebben uw genade nodig, Heer. We hebben uw Heilige Geest in ons hart nodig, omdat we anders zouden mogen gaan denken, anders zouden mogen gaan leven, Heer. Heer, we bidden om uw leiding daarin. Uw leiding, omdat we de liefde van Jezus in onze leven mogen tonen. Heer, en dat kunnen we niet uit onszelf. Heer, ik kan mezelf niet veranderen, Heer. Maar ik bid dat ik mag openstaan voor de dingen die Hij voor mij hebt weggelegd, Heer. Heer, ik dank U dat Gij mijn God en mijn Vader bent. Dat ik door Jezus Christus straks een plaats in de hemel heb. Heer, en dat kan niemand mij afnemen. Wie en wat ik ook nog doe, Heer. Dat verbond hebt U met mij door het bloed van Jezus Christus gesloten. Ik zeg daar amen op. Dank U, Jezus. En ik vraag U verdere zegen en U verdere leiding voor ons allen als gemeente. Omdat wij in eenheid zouden mogen wandelen, Heer, en de gemeente zouden mogen, ja, opgebouwd worden. En de liefde van Jezus ons mag dwingen om goede werken te doen. Om de liefde van Jezus uit te stralen. Heere, U bent het waardig. Maak ons ook waardig, Heer. Vervul ons met uw Heilige Geest, zodat we stromen van levend water mogen zijn. Heere, dank U wel voor deze dag. Dank U, Jezus, voor uw woord. Dank U voor alles. Amen. Papa.
Zijn als luister naar wat hij anders gaat, en ik ook denk van, ik ben ook niet echt wel, ik doe deze in de zin. Ik denk inderdaad door wat ik doe, door wat ik geef aan God, door wat ik in ieder geval niet dat ik goed ben naar God, maar af en toe besef je wel dat je inderdaad niet altijd goed bezig bent. We gaan ook in je laatste lied zingen, 685, met ons lied hier. Dat is niet hier dan net een beetje. Hebben we geskipt? Maar je geskipt was niet zo goed gedaan.
afgesloten. Hoe zal dat gaan?